voordat je op missie gaat, bereid je je eigen uitvaart voor.
Oh ja, dat is wel bizar. Ja, dat moet.
Je krijgt allemaal boekwerken en dingen. Dus.
Hoi, mijn naam is Denise Anna en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. Vandaag in de aflevering een hele leuke gast, namelijk instructeur Jordy. Je kan hem kennen als oud-commando en vandaag de dag is hij ook wel bekend als instructeur van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. Ondertussen is hij druk bezig met de opnames van seizoen 5 en we zijn heel erg benieuwd naar zijn ervaring en meningen. Jordy, welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel, leuk om te zijn.
Ik heb voor al mijn gasten dezelfde vraag en dat is, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ja, en ik moest het natuurlijk een beetje voorbereiden, deze vraag. En dat vond ik wel fijn, maar ik vind het een hele moeilijke, hele moeilijke vraag. Ja.
Heb jij niet omdat gewoon je even zo 10 momenten tijdens jouw tijden bij Defensie? Dat je denkt, nou, dit was er één, dat was er één.
Nou, het meest voor de hand liggende, en dat is ook uiteindelijk mijn antwoord, is gewoon de commandoopleiding. Daar ben ik echt fysiek tot het uiterste gegaan.
En wanneer was dat moment dan?
Voor mij specifiek was het in de commandoopleiding tijdens een zwemopdracht. En je kent hem zelf wel. En bijna in elk seizoen volgens mij van kamp komt ook het zwembad terug. Nou, bij ons was dat in de commandoopleiding ook het geval. En ik weet niet of ik precies moet gaan uitleggen wat wij allemaal moesten doen.
Ja, wel, ik wil weten. Of mag je daar niet over
ja, misschien haalt het een beetje de charme eraf voor de mensen die nu in de opleiding zitten. Of nog in de opleiding moeten gaan. Maar het was zo zwaar en ik ben best een goede zwemmer, vind ik zelf, dat ik dacht, dit kan niet meer, weet je. Het is gewoon op, het is gewoon klaar. En dan zink je in een zwembad.
Oh my god.
Dus dat was voor mij was het echt een moment dat ik dacht van, oké, hier zit dus echt een grens aan.
Bizar, dat is tijdens de opleiding heb jij een grens bereikt, terwijl je gewoon daarna ben jij nog op uitzending geweest. En,
ja,
toch?
Ja. Maar, en ook privé heb je natuurlijk. Ja. Heel veel dingen maak je mee waar je kan zeggen van dit is wel pittig,
dus
intens.
Mijn, uiterste.
Het uiterste, ja.
Oh
ja.
Mijn god. Ja. Want kan jij in een notendop vertellen, je hebt dus inderdaad de ECO gedaan, maar heb je daarvoor ook dingen gedaan in de wereld van Defensie?
Ja.
Vertel.
Op mijn 17e ben ik in dienst gegaan.
Zo jong?
Ja. En dat is heel gek gegaan, want ik ben een drop-out op school geweest, middelbare school, HAVO niet afgemaakt. En mijn moeder zei tegen me, in ieder geval, dit is hoe ik het beleefd heb. Het kan zijn dat zij dat anders ziet, maar van, je moet iets gaan doen. Ik werkte bij een autobedrijf, ik was 16. En zei, je moet naar de banenmarkt gaan. Of naar de banenwinkel. En ik wist geen eens wat het was. Dus ik stapte bij een auto en we gingen daar naartoe. En toen pas zag ik allemaal mensen in pakken. Bleek het dus iets van Defensie te zijn.
Oh.
En daar ging je praten over wat wil je dan? Nou ja, ik zat aan tafel met een militair. En ik had een boekje. En ik zag een man met een rode baret. Ik dacht van, dit is het mooiste wat er is. Ik had het wel eens in een film gezien.
Oh.
Dit gaat het worden. En toen, keuring in. Zo is het gegaan. Luchtmobiele brigade, daar ben ik begonnen.
Daar ben je begonnen. Ja.
Dus eigenlijk door mijn moeder, in ieder geval, nogmaals, zo ervaar ik het, erin gepusht eigenlijk.
Ja.
Maar achteraf een hele fijne beslissing geweest. Ja.
Oh my god, maar dan ben je dus 16, 17?
16 was ik toen. Daar naartoe keuringen, alles gedaan, opleiding gehaald. Ik was een klein, mollig mannetje.
Echt waar?
Die niks met sporten deed. En daar is dat helemaal, je weet, helemaal skinny. En toen maakte ik kennis met jongens uit de stad. Ik kom zelf uit een dorp. En ik vond het spannend.
Ja.
Ik was een jong ventje. Opleiding gehaald, rode beret. En dat was toch wel een heel fijn gevoel.
Oh my god, maar dan ben je zo jong en heb je toch die mindset die je nu hebt, die heb je dan helemaal niet natuurlijk. Maar wat houd je dan op de been als het even zwaar is? Dan ben je gewoon, je bent nog een kind eigenlijk. Je kan elk moment zeggen, joh, de groetjes.
Ja, vind ik een hele leuke vraag. Want nu heb je natuurlijk, iedereen heeft het over mindset. En toen was ik er helemaal niet mee bezig met mindset.
Nee.
Of misschien ook weer wel, maar had het een andere naam. Ik deed het gewoon, dat was het. Ik deed het gewoon. En dat is eigenlijk in de kern ook waar het op neerkomt. Je moet het gewoon doen.
Je moet
het
gewoon doen.
En in dat geval, je moet niet stoppen.
Ja, maar toch, ik vind het toch knap. Want er komt ook bij jou een stemmetje op je 16-jarige leeftijd van, joh, Johnny, kap gewoon. Of niet? Of heb jij dat
dus je
niet?
Zou kunnen zeggen, misschien is er ook iets aangeboren. Of misschien zit het in je om iets te doen. En dat is natuurlijk, je bent pas 16, maar je hebt dan ook al 16 jaar erop zitten. Hè? Zo kan je het ook zien. 16 jaar in je jeugd waarin je gevormd wordt door allerlei dingen die maken dat je op een bepaalde manier reageert ergens op.
Ja.
Ik denk, als ik aan mijn ouders vraag, dat ik vroeger heel erg zorgzaam was voor mijn broertjes en zusjes of voor vriendjes. En mezelf misschien daarmee een beetje aan de kant schoof. Ik denk dat dat wel typerend voor mij was vroeger. Nou ja, dat komt daar misschien ook weer in terug. Hè? Dat je denkt van, joh, ja, ik doe dit gewoon in mijn eigen belang, schuif ik nu even opzij.
Ja, precies, precies.
Ja, dat is trouwens wel een terugkerend iets. Ja.
Dat heb je nog steeds dat je dat doet, of niet?
Ik vind het ook heel erg belangrijk om het tegenovergestelde van egoïsme. Is een heel lelijk woord, altruïsme. Maar om belangeloos iets te doen voor iemand anders, vind ik heel erg mooi. En ik denk dat het ook wel heel erg... Maar hier kom ik later nog een keer op terug, want ik moet ook nog een wijze les geven, toch?
Ja, er moet nog heel veel worden besproken. Dus. Maar oké, dus dan zit je bij de luchtmobiele brigade.
Ja.
Wist je toen al van het bestaan af van de groene baretten?
Nee, en dat is heel mooi, want ik lag toen ergens in de bosjes. En het zag er allemaal veel minder sexy uit als tegenwoordig. Dus het was gewoon echt old school, weet je wel. Van de gekke uitrusting had je. Een grote scheve helm.
En oh ja?
Dan ben je 17 jaar. En toen zag ik in de verte zo'n felgroene baret. En ik dacht, wat is dat voor lelijke kleur? Dat was
echt?
Het eerste wat ik dacht, zo'n lelijke kleur. En onder die baret zat een man die een hele kenmerkende, echt een commando kaak had.
Ja.
Als jij een commando zou moeten tekenen, dan teken je hem, dat weet ik zeker.
Oh ja.
Een heel interessante verschijning was dat toch wel. Ik zei, wat is dat, joh? Hij zegt, ja, die zit bij het Korps Commandotroepen. Dat is het allerhoogste wat er is. En ik dacht van, hé, maar wacht even. Ik dacht dat ik...
Dat ik dat al deed.
Ja. En toen is het een beetje begonnen.
Ja?
Ja.
Maar wat maakt dan dat je dat dan ziet? Ik moet daarbij.
Er is iets aan het Korps Commandotroepen en ik niet per definitie, maar ik denk dat elke militair in zijn of haar loopbaan misschien wel een keer denkt van, wat nou als ik dat zou doen? Iedereen heeft dat. Als je bij Defensie zit, dan ken je het Korps Commandotroepen. Je weet dat het hoogst haalbaar is. En iedereen denkt daar wel een keer over na. Voor mij begon dat toen dat moment dat ik hem zag.
En hoe oud was je toen trouwens?
Toen was ik nog steeds 17, toen zat ik in de opleiding. Maar het heeft voor mij nog 8 jaar geduurd voordat ik pas ging.
Oh, echt waar?
Want dat is het begin. Daar begint eigenlijk de eerste selectie. Weet je wel? Wie zet dat idee om van, hey, wat nou als ik dat zou ik dat kunnen? Wie zet dat ook om echt tot actie en gaat het dan ook echt doen? Heel veel mensen die gaan allerlei redenen verzinnen, inclusief mezelf, want daarom heeft het zo lang geduurd, om het niet te doen.
En wat was de reden dan om het niet te doen voor jou?
Ik wou vroeg vader worden. Ik dacht van ja, dat is niet te combineren. Dat kan niet. Oh, ik wil ook een goede vader zijn. Ik wilde zijn voor mijn kinderen. Al die dingen meer. Dus dan begint een beetje dat die innerlijke strijd. Begint een beetje, ja.
Ja.
Ja. Dus, maar uiteindelijk toch gedaan.
Dat grappig, 8 jaar later. Dus toen was jij 23, 22?
Ja. Zoiets? Ja. Ja, ja, zo, ja. Ik heb al eerder gezegd dat ik heel vergeetachtig ben. Dit hoort daar ook bij. Ik data, leeftijden en dingen. Dat, ja. Ik beleef dingen heel intens, maar echt een gevoelsmensen. Niet zozeer op al die feitjes. En
nee, okay, dat hoeft ook helemaal niet. Maar hoe heb jij dan jou... ik heb het ook al vaker gezegd tegen andere gasten, oud-commando's. Hoe heb jij 8 weken lang die ECO volgehouden? Ik kan er gewoon niet bij. Ik heb 8 dagen in kamp gehad en het was echt meer dan genoeg.
Ja, een hele goede vraag.
Want het is gewoon exact toch kamp, maar dan die week keer 8, toch? Of?
Ja, het is hetzelfde qua de intensiteit in activiteit versus slaap.
Ja.
Ik vind het lastig om te meten, want mijn eerste reactie zei van, het is veel intenser nog.
Oh my god.
Veel, veel heftiger. Dus hoe ik het beleefd heb, is dus dat jongens zoals ik, die daar in de opleiding zaten, dus hetzelfde deden, rivierenmars en alles, maar echt met schuim op de mond bijna, weet je wel. Gewoon helemaal af.
Holy
en dat zijn beelden die bij mij gewoon nog steeds in waar ik aan denk. Als ik aan de stuurlijk heb je ook wel eens eenzame momenten, heel rustig en is de intensiteit wat lager. Dan gaat het meer omdat je gewoon bezig gehouden wordt. Maar echt die pieken, zoals zo'n slotenmars of al die bekende highlights in zo'n commandoopleiding. Marsledam, dat is zo'n speedmars in België.
Oh ja.
En ja, die waren zo intens dat Ja, en het zijn elke keer van die achievements die je haalt, weet je. Dus je weet hoe lang zo'n commando op lijn duurt. Je weet...
Oh, dat weet je wel van tevoren.
Ja, ja, 8 of 9 weken. En mensen praten met elkaar. Je kan ook heel veel lezen over de commando op lijn. Dus je weet ook een beetje die highlights. Dus de vraag is van, oké, wat gaat erin terugkomen? Of welke versie krijg ik? Want je hebt er eentje in Zeeland. Je hebt er eentje allemaal kenmerkende dingen. Eentje
ja.
Nou, dus je kan er genoeg over lezen. Dus je hebt al helemaal een beeld in je hoofd van dit staat me te wachten.
Ja.
En het is elke keer gewoon, oké, week 1, ik heb hem afgevinkt, weet je. Lig je thuis in het weekend met koorts, word je 's nachts wakker, wil je eten. En voor je gevoel is dit en dan zit je alweer in de trein naar Roosendaal op zondag. En dan ben je weer bezig en dan zie je elkaar weer en... Weet je, het is komt volgende week. Weet je, en dan haal je dat weer en dan bam, weer afgevinkt.
Ja, zal het misschien helpen dat je in het weekend toch heel even naar huis mag. Dat je heel even eruit wordt gehaald. Even een klein beetje opladen voor zover dat lukt en dan weer door of zo.
Dat heeft wel, zeker.
Dan kun je even slapen, even eten. Even...
Ja, ja. En ik denk dat er ook iets heel egoïstisch aan zit, aan zo'n opleiding. Want je ziet mensen afvallen en je denkt het van bam. Hij is nu weg en ik ben er nog.
Ik ben er nog.
Dat voelt oké, weet je. Dat voelt goed.
Ja,
en,
kan me voorstellen.
Je hebt elkaar heel erg nodig. En je mist soms ook echt wel iemand als die uitvalt. Dat je denkt van, shit man, ik gunde het hem zo.
Mm-hmm.
Maar elke keer voed je jezelf denk ik ook aan het feit dat jij er nog wel zit.
Ja.
Dus, een van de overgebleven cursisten.
Ja, klopt.
En in mijn opleiding was de afvalrace echt enorm. Dus wij zijn met z'n zessen binnengelopen uiteindelijk. En ik weet niet meer precies...
Van de hoeveel...
Ja, volgens mij begonnen we aan de ACO met iets van 40 mensen. En daarvoor in de vooropleiding was je natuurlijk nog met een veel groter aantal.
Oh ja, ja, klopt.
Maar er vielen heel veel mensen af bij ons. Samen met een andere lichting zijn we de kleinste lichting ooit. Met 6.
Nee.
En uiteindelijk hebben we de 4 zijn echt commando geworden. Want daarna heb je nog een voortgezette commandoopleiding. Zijn er nog 2 afgevallen.
Meen je niet?
Ja.
Holy shit, dus jij was een van de 4 die dus...
Ja, ja.
Oh mijn god, wat heftig. En het was ook jouw eerste keer dat jij dit probeerde om erbij te komen? Of heb je vaker...
Ik heb 1 keer eerder geprobeerd. Maar mijn vrouw was toen zwanger. Zij was uitgerekend tijdens de ACO.
Ja, dan zit je ook niet lekker daarin, denk ik.
Nee, dus dit hadden we van tevoren ook natuurlijk besproken met elkaar. Ja. Ook met de opleidingscommandant. En hij zei tegen mij, John, dit is wel heftig hè, wat je gaat doen. Want zometeen bevalt je vrouw. Dan mag je naar het ziekenhuis om daar heel even te zijn. En dan moet je terug. Maar goed, we wouden het gewoon doen. Alleen uiteindelijk merkte ik thuis ook... als ik dan zondag thuis was dan, of weer wegging... dan was ze echt heel erg verdrietig.
Ja, tuurlijk.
En het zijn van die momenten dat je gewoon weet... van, nou, nu moet ik gewoon voor thuis kiezen.
Oh,
dus dat heb ik toen gedaan. En ze waren super meewerkend. Van joh, ga gewoon eventjes in Roosendaal zitten... op een rustige functie. Ik moest echt stom werk doen. Kast in elkaar zetten of zoiets. Maar ik kreeg vooral ook heel veel tijd om thuis te zijn.
Ah,
en dat vond
lief.
Ik heel fijn.
Oh,
en de eerste volgende opleiding ben ik weer begonnen. Toen had mijn vrouw dus een kindje van... hadden wij een kindje van 3 maanden.
Ja.
En zij moest mij met de auto brengen. En dan race door de mist met die kleine achterin. En die commandant van die opleiding... Dan moest ik haar bellen om te laten weten... van of zij moest dan bellen naar hem... dat ze veilig was thuisgekomen. Er werd heel erg meegedacht en dat was fijn.
Jezus.
Ja.
En toen ben je inderdaad... heb je de vervolgopleiding... hoe noem je dat vervolg?
De voortgezette commandoopleiding.
Gedaan. En toen ben jij dus het werkveld ingegaan. Mm-hmm. Hoe vaak ben je op uitzending geweest? Of,
Even kijken. 7 keer.
Zo.
Ja. Ja, dus een paar grote uitzendingen. Had ik ook al met luchtmobiel. Dus toen ik 18 was, had ik mijn eerste uitzending in Irak.
Oh, wat eng.
En daarna ging ik naar Afghanistan. Ik weet niet, volgens mij was toen 20 of zo, of 21. En toen heb ik bij het Korps Commando, toen heb ik ook een paar grote in Afrika meegepakt. En ook heel veel afgeschermde, of een aantal afgeschermde missies.
Afschermende missies, wat houdt
dat? Dus die... niet openlijk bekend zijn.
Oh.
Heimelijke missies. Ja, je kan het noemen zoals je het wil. Maar in Midden-Oosten of in Afrika gebeurde dat. Ja.
Oh mijn god. En het moment dat je... Dat lijkt me dus zo raar dat je dan niet weet... ik ga nu op missie. met wat voor mindset of hoe sta je daarin? Het moment dat je dan een gedag gaat zeggen, ja, ik zou echt de deur niet uit willen. Gewoon, ik blijf lekker thuis, bekijk het allemaal maar. En,
ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, goede vraag. Want het is, ik heb de meeste uitzendingen gedraaid toen ik al een dochter had dus. En die in haar eerste 6 levensjaren was ik eigenlijk bijna nooit thuis.
Nee.
En ik zat er, want als ik nu 6 maanden weg zou moeten, dan zou ik heel zielig worden. Dat zou ik echt niet kunnen. Ik zou het wel kunnen, maar ik zou het echt heel erg vinden. Toen vond ik dat niet.
Ja, omdat het nog zo in je leven is op dat moment, denk ik.
Ja, natuurlijk afscheid nemen is heel vervelend. En ja. dat momentje. Maar dan liep je die bij Schiphol vliegtuigtrap of in Eindhoven, waar dan ook.
Pak je dus gewoon ook een commerciële vlucht vanaf Schiphol?
Die afgeschermde missies, dat was altijd. Die deed je gewoon zo.
Oh ja, gewoon in burger en dan.
Want het was de bedoeling dat niemand wist dat je ergens mee bezig was. Dus je ging dan afzonderlijk van elkaar ook. En met hele kleine samengestelde clubjes. Reisde je gewoon zo naar zo'n land.
Oh, ja. God, okay.
Ik vind het gewoon moeilijk om te zeggen wat ik wel of niet kan zeggen.
Oh ja, ja.
Maar ik moet er ook niet te moeilijk over doen. Want dat is gewoon wat het was.
Ja,
en het was fantastisch. Je had er zin in. Het is, dit is ook een beetje een jongensboek natuurlijk. Weet je? Ja. Je doet dingen die gewoon echt onwijs gaaf zijn. Ja.
Wat vond je het leukste tijdens een uitzending of een missie?
Het leukste en het makkelijkste, je zit met elkaar, je hebt nul verantwoordelijkheden behalve je taak, zeg maar. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid, maar daarnaast heb je niks om je druk over te maken. Want thuis loopt het, dat weet je, daar ga je vanuit, dat moet ik wel. En je bent gewoon bezig met je werk. En voor de rest kan je helemaal,
vol op dat ene focus, en met je maat eigenlijk.
Ja.
Zijn er vrienden van je op dat moment, als je dan op missie gaat?
Ja, 100%.
Ja, dat zijn wel echt je broers. En,
Ja, dat gaat echt. Dat gaat veel. En we hebben het er vaak over broederschap en zo. En ik denk dat de benaming is die we gekozen hebben, omdat het iets zegt over je soort familiaire band.
Ja.
Maar eigenlijk, het is nog dieper dan dat, denk ik. Het is gewoon, het is echt blind vertrouwen.
Ja?
En echt blind vertrouwen is vertrouwen waar je geen eens over na hoeft te denken, weet je wel. Dat
Ja, als dat je gaat. Weet gewoon zeker als je op missie bent of zo. Je weet gewoon, al deze gasten hebben me op mijn rug eigenlijk. Gewoon een beetje geheim vanuit.
Ja, en je denkt er nooit over na.
Nee?
Nee, maar dat is, moet je maar eens opletten. Als je bijvoorbeeld op een kruispunt staat met je auto.
Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat komen nou. Ja,
en dan kan je natuurlijk gewoon rechtdoor gaan, maar je kan ook afslaan naar links. En tegenover je staat ook een auto. Dus dat ik te wachten op stoplicht. En die gaat ook naar links, hè? Dus ga maar naar links. Moet je maar eens opletten. Je denkt er nooit over na, maar hoe hard je eigenlijk recht op elkaar afrijdt op een kruispunt. Terwijl je denkt geen moment na over een botsing. Want je weet, ik ga links en hij of zij gaat ook naar links.
Ja.
Maar dat is natuurlijk, dat is ergens de vergelijking misschien die je moet maken. Als blind vertrouwen. Je denkt er geen eens over na, want je weet gewoon dat het er is.
Dat
zeg
het
maar.
Er is. Dat het, ja, precies. Oh jezus, oké.
Okay. Ja.
Oh, wat grappig. Maar en heb je dan nu nog steeds contact ook met al deze mannen?
Met sommigen niet vaak genoeg, omdat je dan toch druk bent.
Ja.
Maar het is wel altijd zo, en dat heb ik trouwens ook met sommige vrienden die ik niet ken van Defensie. Dat als je elkaar ziet, is het gewoon.
Is het leuk.
Ja, is het gewoon leuk en goed. En,
Want Dai is natuurlijk echt jouw bestie, toch?
Wat
bestie, dat klinkt
bestie. Ook. Maar BFF.
Ja.
Ja, nee, Dai is echt een hele.
Een goede vriend.
Een hele goede vriend van mij, ja.
Zijn jullie ook samen op missie geweest? Of?
Ja, heel
wel.
Vaak. Heel vaak. En we oefenden ook samen vaak. Dus je hebt grote oefeningen, militaire oefeningen. Maar toen wij dat werk deden, dat heimelijk, dan ging je gewoon of alleen of met z'n tweeën ook op cursussen, bijvoorbeeld in het buitenland, om dingen te leren. Dat deden we dan ook met z'n tweeën. Hm. Dus dan zat je in een hotel, dan ging je samen. Ja, je was gewoon, we waren heel veel samen.
Wat leuk.
En ik vond het ik vind het nog steeds een heel fijn persoon, heel fijn mens.
Maar hoe is dat om samen dan Kamp van Koningsbrugge te doen? Praat je dan ook veel met elkaar achter de schermen of...
En we praten heel veel met elkaar. En natuurlijk over hoe het gaat en wat we ervan vinden. En of we dingen wijzigen in het programma. Dat is allemaal heel erg praktisch. Alleen probeert, want voor ons is het ook intens natuurlijk. Hè?
Ja.
Wij zijn ook alleen maar bezig. Ik bedoel, je brengt ze naar bed en je maakt ze wakker.
Ja.
En daartussendoor heb je nog je overleg en al het geregel en je eigen spullen. Je moet ook voor jezelf zorgen.
Ja.
En dus je hebt ook even af en toe een momentje nodig. En dat gaat ook altijd heel vanzelf. En daar is daar ook wel goed in.
Heb je niet af en toe dat je dan helemaal niet op een lijn ligt met elkaar?
Zeker.
Dat jij zegt, nee, die moet eruit. En jij zegt, nee, die moeten we nog even erin laten. Of we moeten dit of dat doen.
Dat niet, denk ik. Als ik iemand uit moet, dan probeer ik echt wel ergens consensus te vinden. Altijd. En vaak is het ook heel erg makkelijk. Want kiezen mensen zelf om eruit te gaan. Hè? Dus dat,
hoef jij het niet te doen.
Hoef wij het niet te doen. Nee. Nee, dus het zit zo in elkaar dat dat filter, dat gaat gewoon en dat gebeurt. Ja, maar het is wel eens dat je oneenigheid hebt over bijvoorbeeld hoe zwaar iets moet zijn. Of,
oh ja?
Ja, of oneenigheid. Nee, het is niet oneenigheid. Het is een kleine discussie van we moeten zo doen. Waarom dan? Nou, omdat ik het zelf heb gelopen en ik vind dat het zo moet.
Oh. Oké.
Okay. Ja, ja. Dus, maar dit is gewoon heel goed over nagedacht over het programma. Dus heel veel dingen liggen gewoon vast. Dat is ook niet discussieerbaar of zo.
Nee, precies. Dat is gewoon, we gaan nu deze opdracht doen, dus...
Ja, ja, ja.
Over het programma Kamp van Koningsbrugge.
Ja, ja.
Er zijn ondertussen al 5 seizoenen op tv. Nu is het 5e seizoen bezig. Of het 6e? 5e?
6e, volgens mij.
Ja, oké. Okay. Je noemt het 5 door de
special.
mijn vraag vind ik heel leuk. Oh. Wat is jouw lievelingsseizoen geweest tot nu toe?
Die van jullie.
Oh, echt?
Maar dat heeft meer met de omgeving te maken.
Oh, ja, sorry.
Ja, ik vond het gewoon prachtig. Maar dat is wel waar het dan allemaal samenkomt. Dus een hele mooie omgeving.
Ja.
En dat is natuurlijk persoonlijk. Ik vond het heel mooi. Aan de kust daar, zo in Engeland.
Ja, het was echt waanzinnig.
Mega ruig.
Ja.
En dan dus emoties die jullie laten zien, die komen dan ook intenser binnen bij iedereen.
Door de omgeving?
Door de omgeving ook. Maar alles klopt gewoon. Precies wat ik zeg, weet je wel. Dus het soms gure weer of zoiets, weet je, dat draagt gewoon bij aan, zelfs de geur, weet je, van dat ziltige water. Ja, ik vond het echt, vond ik heel mooi om te maken.
Ja, het was inderdaad heel mooi dat het inderdaad met die nachtelijke navigatie op dag 3 of zo, dat het keihard aan het regenen was, maar echt gewoon next level regen. Dat is natuurlijk in Nederland, heb je dat niet
ongekend
vaak.
Nee.
Ja, dat was wel mooi. En soms ook heel mooi zonnig en zo. Ja. Maar buiten de omgeving was onze groep natuurlijk ook echt waanzinnig.
Jullie hadden een leuke groep. Je hebt groepen waar je een beetje magic hebt of zo, weet je wel?
En wat zeg je nou?
Magic, een beetje magie.
In onze groep?
Het zijn ook persoonlijkheden die dan bijvoorbeeld heel goed met elkaar matchen. Dus het gaat dus niet over mijn relatie met jullie als instructeur. Die verhouding, zeg maar. Maar meer de, hoe noemen we dit? Cursisten?
Ja.
Onderling. En dat was bij jullie best wel... best wel sterk.
Maar al snel best wel sterk,
ja,
hè?
Ja, vond ik wel.
Ja, dat heb ik ook wel zo ervaren.
Ja.
En als je kijkt gewoon naar het seizoen in het algemeen van... Nee, wacht, dat vind ik ook een leuke vraag. Bedenk ik nu ineens zelf. wat vond jij het zwaarste seizoen? Als je even naar alle elementen kijkt, de opdrachten, het weer, hoe jullie deden tegen ons, de cursisten allemaal...
Goh, wat een lastige vraag.
Ja.
Ik heb moeite zelf om sommige seizoenen te onderscheiden van elkaar. Omdat het allemaal één grote kampwaas is voor mij. Kampwaas.
Ja. Kampwaas.
Ik heb elk seizoen, is misschien een heel onbevredigend antwoord ook. Maar elk seizoen heb ik zelf ook wel even dat ik wil pieken of zoiets. Of dat je dan iets gaat, wij lopen alles voor. Of terwijl jullie bezig zijn, dat ik hem ook zelf even goed pak om bijvoorbeeld de snelheid aan te geven, zoiets. Dat, dus dan zoek je zelf ook weer die fysieke rand op een beetje. Of rand. Ja, god man. Waarom denk je dit, die vraag?
Omdat ik wil horen, jullie seizoen uiteraard, dat was zo verschrikkelijk zwaar.
elk seizoen. Want kijk, het doel van wat wij doen.
Ja.
En dat is ook het doel van de commandoopleiding. Waarom het zo in elkaar zit. Is dat je iedereen, zelfs de sterkste, ergens op een breekpunt wil hebben. Dus,
ja.
Elk seizoen is even intens voor de deelnemers. En dus ook voor ons als instructeurs. En voor onze instructeurs is het niet super intens hoor. Dus het is niet... er wordt veel gevraagd van je creativiteit natuurlijk. En je moet gewoon doen wat je doet.
Maar je moet ook bijvoorbeeld wel stukken echt meelopen met een afmatting of zo.
Ja, ja,
met
dingen. En dan je slaapt, we slapen net zo weinig als jullie.
Ja, dat vind ik zo bizar. Is dat echt zo?
Dat is echt zo. Want als je mij niet ziet, dan ben ik bezig met de voorbereiding voor de volgende activiteit,
oh, ja?
De volgende dag.
Oh, ik denk, jullie gaan lekker naar een hotelletje, even lekker horizontaal en tot morgen en wij gaan door. Dat dacht ik echt waar.
Nee. Dus dan hoor je Jeroen zeggen in de voice-over van, nou ja, je hebt 3 uur geslapen.
Ja.
Of 2 uur of 1/2 uur.
Ja.
En wij ook. En soms ga je zelfs, pak je hem even door, omdat je nog dingen moet voorbereiden. Dus ja.
Oh shit, jullie slapen dus ook echt heel weinig.
Ja, maar zie je dat niet dan aan die bekkies?
Nee, of. Dat is echt het laatste waar ik mee bezig ben. Jullie erbij lopen op dat moment wanneer ik erin zat dan, hoor. En op tv, ja, dat valt ook niet heel erg op. Niet per se. Nee. Dat is niet echt helemaal... Nee. Maar over de afmatting. Jij was natuurlijk bij mij met de afmatting. Hele afmatting, was jij wel aan mijn zijde.
Ja, klopt.
Was je niet heel aardig, maar dat heb ik je vergeven.
Nee.
Maar wat maakte dat jij die rol, zeg maar, aannam?
Omdat het gaat erom wat jij doet.
Ja.
En wat jij bedenkt in je hoofd. En hoe je daarmee omgaat. En dat is, en dat zag ik, dat ziet iedereen, een enorme strijd geweest. En dat uit zich op heel veel vormen, maar of manieren. En ik, het enige wat ik hoef te doen, is niks.
Spiegel voorhouden.
Ik moet achter je aanlopen.
Ja.
En soms voor je, omdat ik vind dat het te langzaam gaat. En de rest laat ik aan jou over.
Ja.
En aan je hoofd en alles waar je mee bezig bent. Dus
ja,
dat is super makkelijk. En ik kan me voorstellen dat je denkt dat het is onaardig. Dat is wel zo als je het in die verhouding bekijkt, maar daar gaat het helemaal niet om.
Nee, het is ook meer, want heel veel, je ziet het ook op tv, zie je heel weinig van die afmatting, maar ik was echt vervelend, volgens mij. Ik was echt,
Een
klein kind. Ik ging maar door en ik was maar aan het huilen en ik was maar om hulp aan het vragen. En ik zocht heel erg naar bevestiging of zo, of iets.
Ja.
Je vroeg ook aan mij, wat wil je nou? En ik wilde gewoon alleen maar dat je zei, of iets van, dat je het goed doet of zo. Maar ja, dat krijg je gewoon niet te horen.
Nee. En je kan je natuurlijk afvragen van, was dat helpend geweest voor jou? Als ik jou had gemotiveerd, dan had je misschien het einde gehaald, maar dan had je dus niet meegemaakt wat je hebt meegemaakt.
Dat is waar.
Daar gaat het dus ook helemaal om.
Ja.
En ja, tuurlijk, ik kan me voorstellen dat je denkt van, hey, dit is toch onmenselijk, maar het dient wel een doel.
Ja, tuurlijk.
Anders zou ik het ook niet doen.
Nee.
Zo zijn instructeurs in een commandoopleiding ook. Weet je, ze zijn er niet om je te helpen. Nee. Je moet het zelf doen.
Ja.
Want zometeen moet je het ook zelf doen.
Ja, precies. Ja. Nee, is ook zo. Zitten er vrouwen bij de commando's? Nee, hè?
Niet als operator. Dus je hebt heel veel ondersteuning die wel... waar ook heel veel vrouwen tussen zitten. Vrouwen zijn wel... het is wel toegestaan om deel te nemen aan de opleiding.
Echt? Dus je mag inderdaad je aanmelden en...
Ja. Tenminste, als het niet veranderd is. Nee, dat is niet veranderd. Nee, maar dat is ook het mooie eraan. Ik bedoel, dat is gewoon... Er zijn wel eens vrouwen geweest die ook dus de voorselectie in 3 dagen hebben gedaan. Ik weet niet of er ooit een vrouw is begonnen ook aan de opleiding.
Want? Hoe,
ja.
Is het te zwaar?
Weet ik niet.
Oh.
Weet ik niet. Goeie vraag. Ik denk niet te zwaar. Maar als er één ding is wat we nu al weten ondertussen, is dat je heel sterk kan zijn, fysiek. Want bijna elke deelnemer bij Kamp van Koningsbruggen, die drukt meer op de bank dan ik. Of die doet, weet ik veel, zieke muscle-ups of wat dan ook, weet je wel.
Ja.
Maar ja, je kan er zomaar na een uur al uit liggen, weet je. Dus het gaat heel erg om wat er allemaal in je hoofd gebeurt.
Ja.
Nee, ja, dat eigenlijk.
Maar denk je... Ik heb weer een leuke vraag. Ik zit helemaal op mijn stoel, hoor. Op mijn goede stoel. Als ik me nu zo aanmelden voor de ECO...
Mm-hmm.
Denk je dat ik er doorheen kom? Met hoe je mij kent van kamp?
Nou, ik zag wel... waarom heb je eigenlijk nog niet aangemeld dan? Waarom ga jij niet...
Nee. Ik wil even eerst jouw antwoord. Okay. Ik ben benieuwd.
Ik zag iets bij jou al heel gauw tijdens de opnames. Dat je dus in staat bent om een soort van klik te maken. En dat uitzicht bij jou en dat je echt verstand op nul en dan ging je gewoon.
Oh, ja.
En dan ging je ook alleen vaak.
Oh ja, dat maar is ook niet helemaal de bedoeling natuurlijk.
Dat is niet helemaal de bedoeling, nee. Maar dat vermogen om dus gewoon even je eigen misère aan de kant te schuiven.
Ja.
Dat is heel knap. En dat is zonder dat ga je de commandoopleiding niet redden. Want die momenten die ga je een miljoen keer krijgen tijdens de opleiding. Dat je jezelf zielig vindt.
Ah.
Dus dat zag ik al heel gauw bij jou, dat je dat kon.
Wat grappig, maar in wat zie je dat dan? Dat je dat dan...
Tijdens de allereerste opdracht.
Ja?
Als we beginnen met kamp, dan heb je die eerste minuut.
Oh.
Dan kan je eigenlijk al een soort van selectie maken. In alle eerlijkheid, wij vergissen ons ook wel eens. Net zoals iedereen zich wel eens vergist. Mensen kunnen je ook verrassen. Maar bepaalde kenmerken, het is heel moeilijk om te omschrijven ook. In karaktereigenschappen of het is iets wat je voelt.
Ja, want je spreekt elkaar niet. Het is echt, je beweegt, je bent gewoon een beasting aan het doen.
Ja.
Maar daar kan jij en inderdaad commando's wel dus in kunnen jullie al zien van... Nou, die kan iets, kan misschien ver komen of die niet. Of...
Ja. Zeker. Ik bereid me ook nooit voor op kamp. We krijgen altijd netjes een boekje aangeleverd met foto's en het hele verhaal erbij. Dat lees ik nooit.
Nee?
Nee. Ik vind het alleen maar, dan ga ik het al inkleuren voor mezelf. En ik vind het veel leuker om te kijken van... Die foto's kijk ik wel. Vind ik grappig om te zien. Of ik vanaf de foto kan bepalen of...
En wat dacht je toen je mijn foto zag? Van, nou, dat gaat hem helemaal niet worden.
Ja, weet ik niet meer. Maar,
nee,
ja.
Oh, jammer.
Nee, weet ik niet.
Nee. Want ik weet wel dat de productie en zo... Die dachten allemaal, nou, Denise, die gaat het sowieso niet halen.
Ja, dacht ze dat?
Ja, hoorde ik naar de hand nog van... Nou, we hadden jouw dag of zo, niet eens een dag.
Maar zij zien jou natuurlijk al een stuk daarvoor.
Ja, en zij horen mij praten en ze vroegen, ben je fit? Ja, ik ben wel fit. En ja hoor, natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus ik snap wel dat je dan kan denken, nou, die meid, ik weet het niet.
Ja, nou, maar dat heb ik ook geleerd uit mijn commandoopleiding en andere militaire opleidingen die ik heb gevolgd. Dat je dan wel eens mensen ziet. Aan het begin dacht ik van, wauw man. Net zoals dat ik als 17-jarige jongen begon bij de Luchtmobiele Brigade en de jongens uit de stad zag. En mezelf in de spiegel zag als klein mollig ventje uit een dorp. En ik was echt onder de indruk van die gasten. Er zaten jongens tussen. Nou jongen, die waren net zo oud als ik. Maar dat waren gewoon volwassen mannen, weet je wel.
Ja,
grote kerels, fit. Ik was echt onder de indruk. En ik dacht toen dat eerste moment, ik werd door mijn vader gebracht. Weet je wel.
Ja,
ik was echt een jongetje. Ja. Dacht ik echt van, wauw. Ik ga echt af zometeen. Want deze jongens, dit zijn allemaal fitte gasten. En dat waren de jongens die er als eerste uitvielen. En tijdens de opleiding dacht van, hè, wat gebeurt hier nou, weet je wel? Blijkbaar doe ik iets. Ik kon, want mijn vader zei, misschien is het wel slim om even te gaan sporten voordat je zoiets gaat doen, zo'n opleiding.
Oh, je had dus inderdaad helemaal niet, oh mijn god.
Ik ging hardlopen in het bos, ik kon 30 seconden hardlopen. Toen was ik af, want ik was helemaal, omdat ik gewoon zo slechte conditie had.
Jeetje,
en, dus,
oh, wat erg.
Ik heb het wel doorstaan, dus die hele opleiding. Ook als heel zwaar ervaren, omdat het contrast waarschijnlijk heel erg groot was ook.
Ja, tuurlijk. Vind ik het extra knap hoor, dat jij hem helemaal hebt uitgespeeld ook.
Ja.
Vind ik echt knap. Dat je dan helemaal niet echt een basis hebt in sport en niet echt...
Ik heb me verder ook op de commandoopleiding, maar ook niet extreem voorbereid. Dus ik was toen al 8 jaar militair, dus je was wel... Je hield van sporten, maar ik heb daar niet voor getraind.
Bizar.
Omdat ik al wist, het gaat gewoon om niet stoppen. Je moet gewoon niet stoppen.
Mijne goed. Ja, vind ik echt knap.
Ja.
En ik ben wel even benieuwd, zeg maar, als jij dan op missie bent geweest, gaan we even terug naar jouw carrière. Ja.
Ja.
Hoe noem je dit? Je carrière?
Ja. Mijn loopbaan.
Je loopbaan.
Ja, weet ik niet.
Als je dan thuis komt van een missie, wat gaan ze door je heen? Moet je dan niet even, weet ik veel, 3 maanden helemaal bijkomen? Of, nou ja, vind ik nog best wel kort eigenlijk. Van wat je al hebt gezien en meegemaakt, want je maakt natuurlijk echt hele heftige shit mee.
Ja, nou, mijn eerste vond ik het lastigst toen ik in Irak was geweest. Daar is niet heel veel bijzonders gebeurd, als in gevechtssituaties. Maar het heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. Want je bent opeens dus vanuit zo'n dorp, zit je opeens in Irak.
Ja.
Waar kindjes lopen met bijna geen kleding of op blote voetjes en
andere
gebruiken. Voor het eerst dat je met een andere cultuur kennis maakt. Op zo'n manier.
Mm-hmm.
Heeft heel veel indruk op me gemaakt. En dan zie je hoe het ook kan zijn.
Ja.
En dan kom je terug en dan zie je daar allemaal mensen die zich... En dat is een beetje het bekende verhaal, denk ik. Maar allemaal mensen die allemaal lopen te zeuren om niks eigenlijk. En dat vond ik als 18-jarige jongen best wel lastig. Dus ik heb wel eens van die uitspattingen gehad naar mensen dat ik opeens heel erg boos kon worden.
Okay.
Onbekende mensen die ergens over aan het zeuren waren. Dat ik dan echt...
Ja, vind ik wel logisch.
Ja, alleen dat was het ook. Daarna heb ik een manier gevonden om ermee om te gaan. En dat werkte voor mij.
Ja, precies.
Ja, dat werkte voor mij. Je praat er ook wel echt over hoor, tijdens uitzendingen als er iets gebeurt.
Ja, precies. Maar heb je ook missies meegemaakt dat je echt in... hoe noem je dit nou? Gevechts? Hoe noem je dit nou?
Ja, kijk, Afghanistan was natuurlijk een missie.
Hoe noem je het waar... als je op elkaar echt schiet? Of dat er echt een gevecht is?
Een
contact?
Nee? Ja, of je contact hebt gehad.
Ja?
Ja, ja.
Dat ik weet niet of er een term voor is hoor, maar...
Ja, nou, zo praten ze er wel over inderdaad. Dan heb je wel eens contact of heb je wel eens gevechtssituatie. Kijk, Afghanistan was echt een missie. Daar was het, dat was echt op sommige momenten knokken voor de jongens en meiden die daar zaten. Dat is een hele ander soort missie dan Irak voor mij was of andere missies die ik later heb gedraaid. En dat brengt wel hele andere dingen met zich mee. Hè? Dus daar verlies je ook mensen. Dat is best wel heftig. Vooral voor de mensen die daar heel dichtbij zijn, zeg maar. Ja. Of als je een vriend verliest. Het hoogste offer. Ik bedoel, dat is...
Ja.
Dat is gewoon super heftig.
Zo. Maar heb je dan niet, zeg maar, als zoiets inderdaad dan gebeurt, dat je dan... daarna denkt, dit was voor mij, het is nu ook wel klaar voor mij of zo? Of
nee.
Dat die angst dan, wordt die dan niet groter? Van ja, dat ik had het ook kunnen zijn. Of...
Ja, maar dat weet je van tevoren. Voordat je op missie gaat, bereid je je eigen uitvaart voor.
Oh ja,
weet
dat is dus, zo bizar. Ja, dus dat
je krijgt allemaal boekwerken en dingen. Dus ben je elke keer ben je daar aan bezig. En word je gedwongen om dat thuis te bespreken. En
Je
bent zo intens mee bezig dat het ook... Het is normaal, hoe gek het ook klinkt.
Ja. Ja, je moet ergens een knop, denk ik, omzetten voordat je gaat. En, bizar harder.
Ja, want je gaat er niet vanuit, maar er is natuurlijk altijd kans dat je gewoon niet terugkomt.
En best wel een grote kans, toch? Toch, ja.
Ja, het zijn mooie gebieden waar nare dingen gebeuren. En het zijn conflicten waar je van alles van kan vinden. Maar inderdaad, er gebeuren gewoon vreselijke dingen. En daar zit je middenin.
Ja.
Ja.
Maar mis je nu wel eens... Want nu doe je niks meer bij Defensie, toch? Of wel?
Nee, wij werken wel samen met Defensie.
Ja, oh ja.
Ik doe alles met Defensie. Wat wij doen met ons bedrijf...
Want waar werk je nu?
Bij Triangle Group, het bedrijf wat Ray samen met zijn compagnon heeft opgericht.
Ja.
En waar wij nu met een hele fijne groep mensen, een hele hechte groep mensen, een beetje sturing aan mogen geven. Iedereen op zijn of haar eigen niveau. We hebben ontzettend veel werknemers. 500.
Zo. Maar wat doet het bedrijf? Jullie?
Wij ondersteunen de overheid
in
het opleiden van personeel. Met één BV. En dan hebben we meerdere BV's. Maar dat is veruit de grootste. Dus gewoon levering van instructeurs. En,
maar echt vooral ook bij toch de brandweer en de politie. En
Defensie.
Defensie.
Inderdaad. Binnen het veiligheidsdomein.
Ja.
En op die manier dragen we gewoon bij aan Nederland weerbaar maken. En als het als er al een moment was dat belangrijk is, dan is het wel nu. We moeten zorgen dat we als land gewoon klaar zijn om...
En waarom is het nu? Is het de dreiging zo hoog?
Je ziet het om je heen gebeuren.
Ja.
Zover is het niet.
Nee,
naar Oekraïne. En het is... Dit is allemaal lastig, hè? Maar ik bedoel, het rommelt een beetje in de wereld, toch? Ik denk dat iedereen dat wel voelt. En dan drukt het nog zacht uit. En er gebeuren vreselijke dingen. En mensen zitten in vreselijke situaties. Je moet gewoon rekening mee houden dat het ook zomaar is hier.
Je kan het niet uitsluiten van Nederland gaat het
nooit
gebeuren.
Nee,
kan
je bedoel, in wat voor droom leef je? Dat je denkt dat je hier veilig bent.
Ja.
Echt niet. Dus als we dan op deze manier met alle ervaring en kennis die de mannen en vrouwen die voor ons werken nog steeds hebben van hun eigen bijvoorbeeld diensttijd of tijd bij de politie. Als je die nu kan inzetten om daaraan bij te dragen en de nieuwe generatie jongens en meiden op te leiden.
Ja.
Dat is super nodig. Ja, nee, dat. Het is super nodig.
Ja, ja zeker. Ja. Maar leiden jullie ook inderdaad nog mensen op bij de... Die de ECO gaan doen of zo? Of heb je daar nog iets mee te maken? Of ben je daar nog...
Ja, ja dus wij zitten door heel Defensie...
Echter alles.
Verweven. En we helpen ze gewoon echt. Dus een instructiegroep, die heeft echt tekorten. Dan vullen wij dat aan met gekwalificeerd personeel. Dus
ja,
mensen die
precies.
daar ervaring in hebben. Die, en dan samen ga je zo'n opleiding draaien.
Ja, precies.
En er zijn tig opleidingen natuurlijk binnen Defensie. De commandoopleiding is er eentje van... het kan er van alles zijn. Schieten, ja. Medisch, leiding geven, noem maar op.
En wat doe jij eigenlijk daar dan?
Ik ben nu verantwoordelijk voor het aannemen van mensen.
Oh.
Samen met een aantal collega's. Dus wij hebben... ik heb een afdeling eigenlijk opgezet binnen ons bedrijf... die verantwoordelijk is voor het aannemen en het selecteren van mensen. Aantrekken ook van mensen. En ons verhaal naar buiten brengen. Dat is mijn taak.
Aha.
Ja.
En zoek jij nu nog personeel? Of in ieder geval kunnen mensen zich komen solliciteren?
Ja, altijd.
Oh.
Altijd.
Nou, dan zou ik ook het linkje eventjes in een beschrijving hier beneden zetten. Want mocht iemand dit luisteren.
Potentiële werknemers. Dat zijn denk ik duizenden. Dat zijn alle mensen die Defensie hebben verlaten bijvoorbeeld.
Ja.
Ergens. En die lopen allemaal rond op straat nu als schilder. Of als docent. Of als weet ik veel wat. Ze willen allemaal voor ons werken, alleen ze weten het nog niet.
Dus, aha. Nou, als ze dit luisteren, meld je aan.
Ja. Ja.
Oh, dat zou wel heel, heel mooi zijn. En dus nu inderdaad ben je... Jouw werk is nu wel veilig. Je hoeft niet meer naar Afghanistan en Irak. Ja. Mis je nog wel eens de momenten dat je op uitzending ging? Of mis je die tijd nog wel eens?
Ja.
Wel?
Ja.
Oh.
Zeker. Het heeft met verschillende dingen te maken. Dus die vriendschap en die broederschap en alles daaromheen, dat heb ik nog steeds met mensen. Dat hebben we ook heel erg in ons bedrijf, die cultuur. Maar het is ook gewoon het gevoel dat het nodig is, dat je iets moet doen en dat je het kan, alleen niet doet. Om
ja.
heel verschillende redenen.
Mm-hmm.
Voor mij is vooral thuis nu dan een ding. Maar dat is nog wel eens wat een beetje...
Knaagt, ja. Ik kan me voorstellen hoor. Ja. Want je weet dat het gewoon... Je kan het allemaal, dus...
Ja, en ik geloof ook graag dat ik er goed in ben. En,
ja, dat denk ik ook.
Samen met mijn vrienden, weet je wel. En,
ja.
dus, en het is zo erg nodig. Dus soms
ja.
zie je situaties en voor je dingen... waarvan je denkt van ja, hier zou er wat aan kunnen doen.
Ja, je hoort natuurlijk veel meer dan de gewone burger, denk ik.
Ja, nou, misschien wel via, maar ook ja. gewoon wat je leest op de gangbare mediakanalen.
Ja, precies.
Al die rotzooi in de wereld en al die narigheid.
Ja, ja. ja heel, 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 heel heftig. Instructeur Jordi.
Ja, gek hè?
Ja, Jordi. Hoe wil jij genoemd worden? Had ik misschien in het begin even kunnen vragen.
Ja, nou, mijn moeder, mijn ouders hebben mij Jonathan genoemd.
Oh.
Ja, dus dat is mijn echte naam.
Oh.
En bij Defensie is dat John geworden.
Ja.
Of John.
Ja.
Alleen, ik werk ook samen met instructeur John.
Ja.
Dat bleek onhandig te zijn. Dus in alle correspondentie hebben ze het over John en Johnny.
Ja.
Dus we hebben...
Ze heet helemaal geen Johnny. Dus...
Ik heet helemaal geen Johnny.
Nee.
Maar ze mag je wel noemen.
Noem je Peter af en toe.
Ook goed.
Jij luistert toch?
Luister.
Nee, jij hebt een voorwerp meegenomen vandaag.
Ja.
Wat is dat?
Ja, vond ik lastig.
Oh.
Want ik moest een voorwerp meenemen die symbool stond, denk ik, of niet? Voor momenten dat ik tot het uiterste ben gegaan.
Ja.
Nou, net zoals dat ik het lastig vond om te bepalen van wat zijn dan die momenten tot het uiterste, omdat je privé ook gewoon heel veel dingen meemaakt die gewoon bijzonder zijn. Heb ik toch wel gekozen voor dit. En dit is,
goh.
Dit is een zakje met al mijn medailles erin van Defensie. En ik bewaar het dus op deze manier in een Ziploc zakje. Ik moest hem
Fancy.
Even opzoeken. En het is niet mijn bedoeling om dingen bijvoorbeeld eruit te gaan halen of te bespreken of zoiets. Maar ik denk dat dit symbool staat voor alle uitzendingen die ik gedraaid heb. En een uitzending draaien voor een militair is in mijn ogen het uiterste. Omdat je bereid bent om het ultieme offer, je eigen leven, te geven voor iemand anders. En dat vind ik
Wauw.
Het uiterste.
Ja.
Iets verder kan je niet gaan
nee.
dan dat.
Oh, dit vind ik heel mooi, heel bijzonder. Ja, maar krijg je dus na elke missie krijg je een medaille?
Ja, ik krijg een herinneringsmedaille, heet dat volgens mij. En,
Wil je er misschien eentje openmaken of is je dat liever niet?
Ja, natuurlijk.
Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet.
Het is zelf ook spannend, want ik kijk hier dus nooit naar.
Nee?
Nee.
Oh.
Het is ook een beetje een zooitje, zoals je. Je hebt mensen die, je kan dit op laten maken en dan komt het op je pak. En ik ben niet zo'n show-off. Dus
je hebt het gewoon in een Albert Heijn zakje.
Ik deed het gewoon, wat is het? Ik doe gewoon een random eentje.
Oh.
Oh, dit is, ik weet geen eens, in alle eerlijkheid. Dit is volgens mij omdat ik toen 12,5 jaar in dienst zat. Dat is geen eens een uitzending geweest. Maar dat is, dit is misschien wel de, dit is misschien ook de mooiste van mijn eerste uitzending.
Oh.
Naar, Stabilization Force Iraq.
Oh, mag ik hem even...
Ja, tuurlijk. Ja, het is niet heilig of zo.
Ja, nou, ik vind dit wel heel erg heilig eigenlijk, hoor.
Ja.
Jeetje, wat bijzonder. En dit krijg je dan inderdaad als je weer terugkomt naar Nederland. Van wie krijg je dit dan?
Dat kan worden uitgereikt vaak door een belangrijk persoon om er iets meer lading aan te geven.
Ja.
En die gaat dan langs. Dus het kan een generaal zijn. Het kan ook de koning of destijds koningin zijn. Of iemand van het koninklijk huis. Maar het moet natuurlijk een beetje statuur hebben.
Wow.
En dit is wel,
zo
het is mooi.
Waardevol.
Het is een herinnering. En, het is dus ook bedoeld om eigenlijk ook aan anderen te laten zien van... kijk, dit is mijn loopbaan of mijn carrière geweest.
Ja.
Mijn ervaring.
Vol.
En zo gebruik ik het niet. Maar...
Maar wil je dit niet ergens misschien in huis op een muur of weet ik het waar gewoon even een soort altaar bouwen? Want hallo, dit is even, is niet zomaar iets.
Ja, nee.
Het is
zo
bijzonder.
Nee, dat wil ik niet.
Nee?
Maar ook niet per se niet. Maar,
het is nooit in je opgekomen.
Nee, het zit in mijn hoofd, zeg maar.
Ja.
Daar heeft het een heel mooie plek.
Wauw,
ja.
Bijzonder.
Ja.
Hey, als allerlaatste vraag, die stel ik ook aan al mijn gasten. En dat is, welke les wil jij meegeven aan de kijkers en de luisteraars die deze podcast kijken en luisteren?
Oh ja, dat is een hele goeie. Alleen die kan ik ook heel makkelijk beantwoorden, want dat is, daar heb ik volgens mij al eerder over gehad. Ik zou heel graag willen vertellen tegen mensen, kijk eens naar de mensen naast je. En let gewoon en doe eens wat voor een ander zonder daar zelf beter van te worden. Als iedereen dat namelijk zou doen, als wij dat hier bijvoorbeeld in deze ruimte zouden doen, dan ontvang je ook heel veel. Want dan krijg je namelijk van meerdere mensen wat.
Ja.
En dat is, ik denk dat we dat in de hele wereld moeten doen. Gewoon belangeloos een keer wat voor iemand anders doen.
Heel mooi.
En dat is ook de kern van ons werk, denk ik.
Ja, dat
en,
denk ik ook.
Iets voor iemand anders doen, ja.
Mooi. Hele mooie woorden.
Ja.
John, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag.
Ja, ik vond het leuk om te zijn, mijn eerste podcast.
Is het je eerste ook geweest?
Ja.
Wat een eer.
Ja.
Nee, echt een heel mooi gesprek, heel veel mooie lessen. En heel bijzonder dat ik deze in het echt heb mogen zien, deze medailles.
Ja.
Dus dank je wel voor je komst.
Jij bedankt.
Vond je het nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven en op YouTube een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken en of het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei!